Want Annelies Moons is er. Goedemorgen, Annelies.
Goedemorgen, Sven.
Annelies Moons is er terug.
Ja, klopt.
Dat is een zeer gewaardeerde collega. Ik vind jou een super radiotalent. Ik ben heel blij dat je terug bent, want je bent een tijdje ziek geweest.
Dat klopt. Ik heb een burn-out gehad. Een hele tijd.
Oké.
Okay. En dat is helemaal niet fijn. Ik ga daar niet lullig over doen. Dat is niet leuk. Maar er is wel één voordeel aan een burn-out hebben. Je kan weinig impulsen aan. Dus dan zijn podcasts de ideale afleiding, de ideale tijdsbesteding. Want je hebt alleen maar geluid. En je kan je ogen toedoen en liggen en het laten binnenkomen.
En rustig luisteren. Ja. En daarom zit je hier ook.
Want ja.
Potgrond is een programma over podcasts ook. Niet alleen oude dingen die we terug opnieuw gaan uitzenden, maar ook nieuwe podcasts vandaag. Het voordeel van zo'n podcast is, dat kan van over de hele wereld zijn. En jou hebben we gevraagd, wat zijn je favoriete podcasts?
Ja,
de allereerste is de podcast der podcasts.
Ja, de veroorzaker van de hype der podcasts, ja. Denk ik. Alle artikels over podcasts beginnen ook met, je weet nog wel, Serial.
Ja, en Serial is een Amerikaanse podcast van... Een jaar, 2 jaar geleden? Zoiets?
Ja, een jaar of twee. Er zijn nu 2 seizoenen gemaakt, dus 2 jaar loopt die.
Ja, razend populair, hè?
Klopt.
Ik weet niet, ik heb het niet opgezocht, maar een heel groot getal, heel veel nullen, heel veel mensen die dat
miljoenen.
Hebben.
Ik denk dat het over 8 miljoen keer gedownload en geluisterd gaat.
Ja, dus, dan moet dat wel iets heel bijzonders zijn, hè?
Ja, dat is het ook.
Wat is het precies?
Het is eigenlijk een soort krimi op de radio. Een soort... De spannendste krimi die je kan inbeelden, ik denk dan aan Scandinavische dingen zoals The Killing en zo, dat is dan fictie.
Ja.
Maar dit is dan waar gebeurd. Wat ik op voorhand niet wist. En ik dacht eerst dat het fictie was, omdat het zo goed in elkaar zat. En dan pas halverwege had ik door, ja, dit is gewoon echt. En dat maakt het dan nog beter.
Dus het is een whodunit?
Ja.
En jij denkt na een tijdje van, ja, dit is zo straf, dat kan je niet verzinnen.
Nee, ja, inderdaad.
Het moet wel echt zijn.
Ja.
Het begint zo.
This is a global call link prepaid call from
Adnan Sayed,
an inmate at a Maryland correctional facility.
From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial, one story told week by week. I'm Sarah Koenig. For the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999. Or if you want to get technical about it, and apparently I do, where a high school kid was for 21 minutes after school one day in 1999. This search sometimes feels undignified on my part. I've had to ask about teenagers' sex lives, where, how often, with whom, about notes they passed in class, about their drug habits, their relationships with their parents. And I am not a detective or a private investigator, I'm not even a crime reporter. But yes, every day this year, I've tried to figure out the alibi of a 17-year-old boy.
Zo begon het eerste seizoen van Serial.
Ik krijg daar bijna hartkloppingen van.
Podcast geschiedenis.
Ja.
Het gaat over de man die we helemaal in het begin aan de telefoon hoorden, hè?
Ja, Adnan Sayed.
Adnan Sayed. Hij belt vanuit de gevangenis, want hij zit gevangen.
Ja, al een hele tijd. De zaak dateert van 1999. Hij is opgesloten sinds 2000. En er stapt iemand af op Sarah Koenig, de vrouw die je hoort, en zegt van, dat die man is onschuldig. Dat is een vriendin.
Want hij zit vast, hè? Dat vertelt ze. Hij was toen 17.
Ja.
Hij zit vast voor de moord.
Op zijn ex-vriendin, Haemin Lee.
Ja.
En
er is iets met zijn alibi. Ergens 21 minuten waar hij niet kan uitleggen waar hij precies zat.
Ja, en dat gaat zij dan onderzoeken. Super gedetailleerd. Dat is fantastisch om te horen. Het proces is niet helemaal goed verlopen toen hij veroordeeld is voor die moord. En zij gaat echt onderzoeken naar, zou hij daar getelefoneerd kunnen hebben? Of ligt die gsm misschien daar ergens bij een vriend? En die auto, het gaat echt... Je hebt het gevoel dat je mee een district attorney bent, zoals dat dan in Amerika en in alle series heet. Hè, mee een procureur bent die je op zoek gaat naar de waarheid achter dat hele verhaal. En je wordt daar zo in meegesleurd.
Ja.
Dat is ongelooflijk.
En dan... Denk je, waarom is die serre eraan begonnen? En daar wilden ze wel op antwoorden, maar ik wil meteen de eerstvolgende minuut van die Serial laten horen. Want meteen slaat ze een zijpad in.
Before I get into why I've been doing this, I just want to point out something I'd never really thought about before I started working on this story. And that is, it's really hard to account for your time, in a detailed way, I mean. How'd you get to work last Wednesday, for instance? Drive? Walk? Bike? Was it raining? Are you sure? Did you go to any stores that day? If so, what did you buy? Who did you talk to? The entire day, name every person you talked to. It's hard. Now imagine you have to account for a day that happened 6 weeks back. Because that's a situation in the story I'm working on, in which a bunch of teenagers had to recall a day 6 weeks earlier. And it was 1999, so they had to do it without the benefit of texts or Facebook or Instagram. Just for a lark, I asked some teenagers to try it.
Do you remember what you did on that Friday?
No, not at all. Oh, I can't remember anything.
Wait, nothing?
No, I can't remember anything that far back. I'm pretty sure I was in school. I think. No?
Waar was jij 6 weken geleden?
Ja, in mijn geval is dat makkelijk.
Op zaterdag?
Ik lag in de zetel, want ik had een burn-out. Dus voor mijn voorbije 6 maanden.
Was er iemand die dat kan bewijzen?
Daar begint het dan.
Ja. Zeg, maar dit is geniaal gedaan.
Ja,
hè?
Dat is fantastisch.
Het wordt meteen heel, heel erg persoonlijk. Van, ja. Probeer je eens voor te stellen, 6 weken geleden, 21 minuten uit je dag, waar was je?
Met wie heb je gepraat?
Ja. Het blijkt ook dat die teenagers, want dat zegt ze ook, hè, nu hebben ze Instagram en Facebook en zo, je zou het kunnen gaan opzoeken. Maar die hebben geen idee, hè?
Nee, geen idee.
Nee. Als ik er zelf op doordenk, 6 weken geleden, ik zat waarschijnlijk interne keuken te presenteren. Maar met wie?
Ja,
met Koen Filet, ja, oké, goed.
En wat was je aan het eten?
Ja, geen idee.
Nee, en dat doet ze echt fantastisch, Sarah Koenig. Ze doet dat nog een paar keer. Het verhaal, ja, het idee van een onschuldige in de gevangenis, dat spreekt altijd aan. Er zijn ongelooflijk veel films en boeken ook die daar wel over gaan. Maar zij maakt het zo persoonlijk. Het gaat ook over een jongen van 17, die zit dan echt al heel zijn leven eigenlijk in die gevangenis. En ja, dat zou jou ook kunnen overkomen zijn als je niet meer wist waar je dan die 20 minuten was.
En dat zegt ze ook, hè, van dit voelt een beetje als oneerbiedig, want je moet dat hele leven gaan uitpluizen en hun seksleven en vriendjes, vriendinnetjes, wat ze allemaal gedaan hebben. Mm. Maar dat doet ze dus.
Dat doet ze.
Ja.
En dat doet ze een heleboel afleveringen lang. En ja, ik heb echt tot en met de laatste aflevering... Er bestaan ondertussen ook podcasts over Serial die dan bespreken wat zij precies doet en dan proberen van dat toch nog dieper op in te gaan.
Ja, dat is even dom alsof je voetbalmatchen zou voor- en nabespreken.
Ja, waar halen we dat van?
Nee. Zeg, waar waart jij, Annelies Mons, toen je Serial voor het eerst...
Ik ging op reis, ik ging paardrijden in Polen. Dat klinkt als een grap, maar dat is het niet. En ik ging alleen, reed ik naar Polen. En ik heb de hele reeks op die heenrit, op cd had ik ze gebrand, in mijn auto geluisterd. En die reis zal mij daardoor nog meer bijblijven. Ja,
dus dat weet je dan weer wel.
Ja, dat
door,
weet ik.
Door deze podcast. Ja,
vooral omdat ik dan niet wilde stoppen om te tanken, omdat het nog 10 minuten in die aflevering was. En dan soms bijna zonder benzine geraakt.
Okay,
dus het kan gevaarlijk zijn.
Voor de mensen die geen tijd hebben, om die angst hebben om verslaafd te geraken aan Serial, heeft hij het gedaan, ja of nee? Vertel het gewoon.
Ik weet het niet.
Hoe, je weet het niet?
Nee, ik weet het niet.
Is het met een open einde?
Het is met een open einde.
Nee, dat mag je niet verklappen.
Ja, nee, dat is, ik vind dat ook net de sterkte van de podcast. Het is echt gebeurd. Dan voel je ook dat het echt gebeurd is. Een fictief verhaal zou dan op het einde zeggen, ja, heeft het gedaan of nee, heeft het niet gedaan. Maar nu weten we, want een paar weken geleden kwam het nieuws, dat Adnan Syed een nieuw proces krijgt. En dat is wel belangrijk, want dat weten we wel zeker. Als het proces goed was gevoerd toen, had hij toen een goede advocaat gehad, was hij niet veroordeeld.
Ja.
En dat is eigenlijk...
Dus je blijft na het uitpluizen van alles wat er geweten is, met een hoop twijfels zitten en dus moet dat proces opnieuw.
Ja.
Vindt nu ook de rechter na die podcast.
Ja, dankzij de podcast ook.
Dankzij de podcast, ja. Die Adnan Syed zit er zelf ook in. Mm-hmm. Hij zit in de gevangenis, kan er af en toe mee telefoneren. En hij zegt zelf best wel zinnige dingen over van, heb ik het nu gedaan, ja of nee, wat denken mensen daarover?
If a person genuinely doesn't think that I feel something towards the people who put me in prison, then me saying it really has no validity in my eyes anyway, because come on, you know, it either you think I did it or you don't. And if you think that I did it, then you can assume, because I'm a normal, you know, I'm just a regular. I think what happens is people come expecting a monster and they don't find that. Well, next they come expecting a victim. And when they don't find that, they don't know what to think. And the reality of it is, I'm just a normal person.
De mensen verwachten dat ze met een monster geconfronteerd worden. Dat blijkt niet zo te zijn. Ze verwachten een slachtoffer. Dat blijkt ook niet zo te zijn.
Nee, en dat is heel verwarrend.
Ja, en hij zegt zelf, hè, van, maakt niet uit wat ik zeg, want toch geen mens die mij gelooft.
Nee, en daarom dat hij het ook laat uitzoeken door Sarah Koenig.
Ja, mensen moeten dus zeker... Of hoeveel tijd moet je er? 10 afleveringen, geloof ik?
Ja, 10 uur.
10 uur moet je daar toch voor uittrekken. Dus
een reis naar Polen,
voilà,
is ideaal.
Ga paardrijden in Polen, ja. En luister naar Serial.
I wanna be naive. Tell me stories to believe. There's some truth in every lie. I wanna stop asking why. I wanna be naive. No one to know it all. So if we're heading for a fall, I tell you, my friend, if we're that close to the end, just let us have a ball. So let's dance and pretend that some peace. I wanna catch some sleep. I'll get back to you soon, maybe Friday afternoon. I wanna be naive.
Van Blue and Broke. We zijn aan het grasduinen door de favoriete podcast van Annelies Moont. Helemaal bovenaan Serial. Dat werd helemaal in het begin gezegd. Hè? Dat is een spin-off van This American Life.
Ja, en dat is het summum.
Dat is bovenaan.
Eigenlijk het. Ja, maar Serial is voor mij, of is misschien in het algemeen voor de wereld belangrijker geweest.
Omdat hij zo razend populair was.
Ja, maar had nooit kunnen bestaan zonder This American Life. En dat geldt eigenlijk voor heel veel Amerikaanse podcasts. Want alle nu succesvolle podcasts zijn mensen die begonnen zijn bij This American Life. Dus Sarah Koenig was eerst maker bij This American Life en gaat dan haar eigen ding doen. En dat gebeurt heel vaak.
Ja. En This American Life bestaat al heel, heel lang.
Ja, meer dan 20 jaar al.
Er is elke week een aflevering.
Elke week.
Dus het duurt een uur gemiddeld.
Ja, en het is fantastisch.
Wat gebeurt er?
Het concept, dus bij Serial hoorde je Sarah Koenig ook zeggen, we brengen één verhaal week by week. En This American Life is eigenlijk het omgekeerde. Ze hebben één thema en ze brengen verschillende verhalen op dat thema in één aflevering. Dus het zijn allemaal kortere verhalen en in heel verschillende vormen. Dus je neemt een thema en dan hoor je daar een documentaire over. Je hoort daar een stuk uit een boek over, een stand-up comedian eventueel. Dus het kan in heel veel verschillende vormen.
Ja, vijf verschillende verhalen.
Ja, allemaal verschillende.
Die op een of andere manier thematisch gelinkt zijn.
Ja, zo gaat het.
Ja, ik heb een stukje gezocht van de allereerste die jij ooit gehoord zou hebben.
Bijna exact 10 jaar geleden ontdekte ik.
Waar was je toen? Maar je weet nog wel, hoe heb je het ontdekt?
Ja, via een
10 jaar geleden,
een stomme serie, DOC. Ik weet niet of je dat nog kent, over tieners in Californië, die dan domme dingen doen. En daarin werd This American Life vermeld door een jongen die ook naar alle muziek luisterde die ik goed vond. Dus ik dacht, als hij dat vermeldt als personage, moet ik dat eens opzoeken.
Dit is een fictief personage in zo'n domme tv-reeks. Zegt op een bepaald moment, ik luister naar een podcast en die heet This American Life.
Ja.
De jonge Annelies Moont zit 10 jaar geleden thuis, spoelt nog eens terug en hoort, wat zegt die?
Ja.
This American Life.
En ik ga dat googlen.
Hup, googlen.
En dan gebeurde er dit.
Krijg je dit.
WBEZ Chicago, it's This American Life, distributed by Public Radio International. I'm Ira Glass. And to explain what we're doing on today's show, let's just begin with a little story. My parents decided that we should have a dog, but they didn't want to have a dog that was going to be like all doggy. This is Alex Bloomberg, one of the producers of our show. This is the irony. They did a lot of research to find the dog that would be the least hassle.
What were the specific hassles that they were trying to avoid?
They were trying to avoid loud, slobbery, sheddy.
Okay.
And they did avoid those sorts of hassles, but what they didn't know is that they were trading it in for a whole other set of hassles that were much larger and much worse than they ever could have imagined.
Wacht, wacht, kan je even vertalen, Annelies?
Ja, dus de ouders van Alex Bloomberg willen een hond, maar ze willen geen honderige hond. Ze willen een die niet, geen haar verliest, die niet kwijlt en niet blaft.
Ja.
Dat lukt, maar de hond, ja...
Er gebeurt iets helemaal anders, ja, wordt er dan ook gezegd.
Ja, het wordt een ja, en dan ben je natuurlijk geïnteresseerd en dan blijkt dat dat een hond is die achter mensen loopt en ontsnapt en onder auto's bijna belandt en mensen begint...
Wie wil er nu naar een podcast luisteren over mensen die gedoe hebben met een hond?
Ja, maar de manier waarop dat dan verteld wordt en je kan het je zo inbeelden... Ja, ik weet niet. Waarom wil je daar naar luisteren? Ik wil daar naar luisteren.
Ja, vooral omdat hij dan gewoon op het einde zegt... Haha, maar er is van alles gebeurd met die hond. Wat dan vervolgens ook helemaal wordt uitgelegd.
Ja. Ja. En dit soort verhalen, dat is natuurlijk maar een klein stukje. Vaak, het mooie aan This American Life voor mij is dan... Het ene moment gaat dat over een hond. In diezelfde aflevering zit ook nog, gaat het over Katrina en over mensen die al dan niet terug na Hurricane Katrina naar New Orleans willen. Zit
naar
daar
hun
ook
huis
in.
Kunnen. Ja, want dus, de aflevering heet Cat Came Back.
Ja.
Niet hond, maar kat.
Ja, dus het gaat
en die hond doet precies wat de kat in het liedje doet.
Mm-hmm.
Het is van de kat kwam weer, ze kon niet langer blijven en zo.
Mm-hmm.
Dus een kat die iedereen probeert er vanaf te geraken, die wordt op alle mogelijke manieren vermoord en weggejaagd. En die komt elke dag terug.
Zoals die hond.
Dat deed die hond ook.
Ja.
En dan gaat het dus over terugkeren en plots terugkomen. En mensen die na Katrina moeten proberen terug naar hun huis te geraken.
Ja, en dan wordt het iets helemaal anders natuurlijk.
Of over aidspatiënten gaat het ook.
Ja.
Dat is een hele mooie passage erin, een koppel. Op een bepaald moment, een van de twee krijgt aids, het is dus jaren 80, en ligt op zijn sterfbed. En zijn partner zegt, ik zal er altijd voor jou zijn. En dan gebeurt er iets rampzaligs. Ze ontdekken aidsremmers. En die brave man herstelt en die komt weer helemaal terug. En toen die belofte gemaakt werd, zat hij met het idee van, ja, oké, dit is je nog een paar weken, een paar maanden en gedaan. Blijft die man nog 12 jaar leven.
Mm.
En dan zoeken ze elkaar terug op en vraagt de ene aan de andere, moet ik die belofte nog altijd... volhouden, want ondertussen hebben ze andere partners, wonen ze ver van elkaar en zo. En dat gesprek, dat zit er ook in.
Mm-hmm.
Echt zoals het echt gebeurd is.
What's always felt awkward for me about the promise, and we've never discussed the promise since it was made, and it sort of faded away, was that it was really premised on this idea that, you know, I will be there for you always, asterisks,
always
means
six months
to a year. And here we are 12 years later, 11 years later. I mean, was there ever any sense that I had failed you by drifting away, that I had broken my promise?
As far as your promise to me, even though we like lost contact for quite a long time, and I never personally let that promise go.
I have to say that shocked me. I guess I expected him to say that he was angry, or used to be angry, but I never expected this.
Well, you said that you would be there forever, so hell yeah, yes, absolutely. You're still on hold, baby.
Kijk, daarom is het zo mooi, hè? Omdat je een onwaarschijnlijk intieme inkijk krijgt in die dilemma's in het mensenleven.
Ja.
In dit geval, wat moet ik nu doen? Moet ik er nog altijd voor jou zijn? En dan zegt hij ja, daar reken ik op.
En wat doe je dan?
Ja, wat doe je dan?
Ja, dat is het ongelofelijke voor mij aan This American Life. Zij komen met verhalen. Ik denk, soms wanneer mensen in jouw omgeving zoiets zouden meegemaakt hebben, zouden ze er niet over praten, maar zij krijgen dat dan toch weer verteld of zo.
Ja, en het lukt om dat echt...
Ja.
Op de radio te kunnen laten horen, zoals het echt gebeurt ook.
Want ze zijn er ook van overtuigd dat er overal een verhaal schuilt. Want soms ga je mee naar heel bijzondere plekken waar sowieso wel iets gebeurt. Maar ze hebben ook een aflevering gedaan. Bijvoorbeeld gingen ze met het heel team gewoon in een tankstation op de snelweg 24 uur doorbrengen. En we zien wel wat er gebeurt. En dan blijkt dat al die mensen daar hele rare verhalen hebben. En dan komt er van alles boven... Terwijl wij allemaal in tankstations komen en niet weten wat die mensen drijft en wat er gebeurt.
En dat wel willen weten. En
eigenlijk
daarom
wel.
Luister je naar This American Life.
Klopt.
Ja, je hebt ook een heel, heel mooi fragmentje meegebracht.
Ja, wat ik zei, van soms kom je op een heel bijzondere plek waar je nog nooit van gehoord hebt. En een van die plekken is The Sharing Place. Dat is een plek ergens upstate New York waar kinderen leren praten over het verlies van een heel dicht familielid. Dus ouders die er niet meer zijn, broertjes, zusjes. En die leren hoe die gestorven zijn. Die leren daarover praten, die leren daarmee omgaan. Omdat heel vaak, want dat raakte mij het meest in die podcast, heel vaak zeggen ze bijvoorbeeld, oma slaapt nu voor altijd.
Ja.
En dan kinderen die niet meer naar bed durven gaan, omdat ze bang zijn om ook voor altijd te slapen.
Okay.
Of een kind dat zegt tegen zijn moeder, ze zijn in het ziekenhuis, en hij zegt, wacht, ik ga even papa zoeken, want vorige keer hebben we hem hier achtergelaten. Ja, dan breekt mijn hart. Ja. En dan hoor je dus hoe die kinderen dat leren, daarover te praten. En dat is heel mooi.
Om toch de werkelijkheid onder ogen te zien. Ja. Zelfs als het over zelfmoord gaat.
Ja.
Oh, do you want to introduce yourself?
Hi, I'm Aiden. My dad died by
suicide?
Suicide.
His little brother Gavin points his finger to his head and pulls the pretend trigger. He snaps his head back.
Yep, that's what happened.
What did you just do there?
He shot his head. And then we didn't know he was dead, right, Mama?
We didn't.
And then we said, wake up, Dad.
No, you didn't see him. Mommy found him. And he was already dead.
Did you turn him over?
I didn't touch him.
Okay. She knew he was, like, dead because she saw blood and things.
Mm-hmm. On his head.
Yeah. And he was, like, a terrific guy. Mm-hmm. So nice, so generous. He would always help anyone. He was a terrific guy.
Dit is radio zoals radio altijd zou moeten zijn, hè?
Ja, fantastisch.
Zo'n pikkelhard en
ja.
Heel mooi tegelijk.
Ja, en
die gehouden stem van die moeder ook.
Ja, en zo
hoort ze zich sterk houden.
Ja. En die kinderen, je hoort ze nadenken over hoe zit die wereld in elkaar waar ik nu in woon en waar ik nu in leef. En hoe moet ik dat uitleggen? En hoe ging dat dan? En ik denk dat dat heel belangrijk is, sowieso. Ja.
En ook weer zonder oplossingen, hè?
Ja.
Je hoort, je voelt ze proberen,
ja.
Zoals we allemaal, maar eigenlijk...
Ja. En ik denk misschien is dat het mooie aan This American Life, het idee dat iedereen in de wereld gewoon maar probeert om goed te leven en op een mooie manier en daar een of andere zingeving uit te halen. Soms lukt dat en soms niet. En soms kan je misschien iets opsteken van ernaar te luisteren.
Soms ook niet.
En soms ook niet.
Je pense à toi dans cette autre vie.
La Melodie van Saint-Privat. We zijn podcast, Amerikaanse podcast vooral, hè?
Ja.
Het verzamelen, ja. Annelies.
Dat is... ik heb ook een jaar in Amerika gewoond, dus mijn Engels is zeer goed, veel beter dan mijn andere talen. Vandaar dat ontspannend is.
Dat kan je hier en daar wel volgen. Beautiful Anonymous is een andere tip.
Ja, geleerd via This American Life, want een van de vormen waarin een verhaal soms naar boven komt, is ook een andere podcast die wij goed vinden bij This American Life.
Ah ja, oké.
Dus je leert ook heel veel dingen kennen. En zo kwam ik uit bij, eigenlijk de volledige titel is Beautiful Stories from Anonymous People. Dus mooie verhalen van anonieme mensen. En het concept is eigenlijk heel erg simpel. Je hebt een telefoontje van een uur. En de persoon die inbelt, die kan inleggen, maar de presentator niet.
En nu is mijn vraag, en wie belt er dan? En mensen. Ga jij zeggen, anonieme mensen.
Anonieme mensen.
Ja.
Hello world. My name is Chris Gethard and you're listening to Beautiful Anonymous. One phone call, one hour, no names, no holds barred.
I'd rather go one-on-one. I think it'll be more fun. And I'll get to know you, and you'll get to know me.
Beautiful / anonymous. It stands for the beautiful stories from anonymous people, which is the longer, more emo version of the title.
Thank you for calling Beautiful Anonymous. A beeping noise will indicate when you are on the show with the host.
Wacht, dus na de beeptoon ben je op antenne?
Ja. Ja, het is niet live. Het wordt wel opgenomen.
Het wordt opgenomen.
Want het is een podcast.
Wacht, maar dus waar komen die mensen vandaan?
Dus Chris Gethard is een stand-up comedian die redelijk bekend is in de impro-wereld in Amerika. Hij heeft ook een tv-programma. En op een bepaald moment tweet hij zijn studionummer uit. En dan mag je inbellen.
Ja.
En dan is het een beetje een loterij van wie dat er aan bod komt. En dan neemt Chris Gethard op. En dan mag je praten over wat je wil. En dat begint altijd een beetje awkward. Ja, dat
dus hij roept van bel maar, hier is mijn nummer.
En mensen doen dat.
En wordt er geselecteerd dan door een soort redactie? Of?
Nee, hij heeft het al een keer verteld. Soms als ze echt heel veel bellers tegelijk hebben, dan horen ze even van welke telefoonlijn is het beste.
Ja, want je moet er een uur naar luisteren.
Ja, want wij hebben altijd iets stiefmoederlijks over telefoontjes. Hè. Die lijn is slecht, je kan dat niet doen.
Je houdt dat kort.
Maar eigenlijk valt dat behoorlijk mee. Eens dat je dat gewoon bent, is dat eigenlijk fijn om naar te luisteren. Het heeft iets heel intiems, want iedereen kent dat je belt met iemand. En dat zijn, je bent maar met twee. En ineens mag je zo'n telefoongesprek horen. En dat begint dan met, waar wil je het over hebben? Dan is dat 5 minuten zo'n beetje raar.
Ja,
maar de verhalen...
Ik herinner mij ooit Terry Verbiest op Radio 1, ja? Die iemand aan de lijn had en die moest vragen van, wie bent u en waarom hebben wij u gebeld? Ja. Maar dat was omdat hij zijn papier kwijt was.
Ja, dit is,
maar dit is hetzelfde principe.
Ja, maar je mag niet vragen wie bent u, hè? Want
dat
willen we niet weten.
Nee. Maar gewoon, waarover zullen we het hebben?
Ja, waarover wil jij praten? Dat is meestal de eerste vraag van Chris Gethard, van de presentator. En dan, je voelt dan dat mensen heel vaak iets heel kleins zeggen, wat wel heel veel betekenis heeft en waar dan een heel groot verhaal aan vasthangt.
Het is niet dat hij het moet uitsleuren. Het is toch als je al belt, je weet ongeveer waar je terechtkomt.
Je weet waar je terechtkomt. Maar het ding is wel, Chris Gethard staat bekend om heel open te zijn over zijn mentale problemen. Een man heeft een zware depressie gehad, alcoholprobleem. En hij vertelt daar vaak over in zijn shows, in zijn stand-up comedy shows. Dus mensen weten wel dat ze bij een soort mens terechtkomen die niet zal oordelen, denk ik.
Ja, die zelf ook gekwetst is geweest.
Die ook,
en op de proef gesteld.
Moeilijkheden heeft gekend. En hij vertelt daar ook over in zijn podcast. Want de eerste afleveringen doet hij iets te vaak. Maar dat zeggen de luisteraars hem dan ook. En daar stopt hij dan ook mee, naar de late.
Ah ja, van hou op met over jezelf te zagen. Je zou beter wat luisteren.
Ja, voilà.
Ja. Je hebt een fragmentje ook gekozen. Hij luistert naar een vrouw met een gruwelijk verhaal.
Ja, verschrikkelijk verhaal. De aflevering heet Married to a Monster. Ik was getrouwd met een monster. Een vrouw ontdekt dat haar man een pedofiel is. En dat is heel heftig.
Ja.
En de manier waarop zij daarover praat, daar krijg ik kippenvel van eraan te denken.
Ja, want op een of andere manier kan die Chris Gethard het dan toch niet laten om over zichzelf te beginnen.
Doet hij wel, ja.
You are stronger than I am. I would be 2 years out. There's no way. I mean, I'm a wreck. I'm like a wreck about a lot of things in my life is easy. And you're so strong, and your life has been hard. But yeah, like I'm trying to think of something. Like,
yeah.
This whole week I've been in a bad mood. I played.
And that's okay. That's okay. It was a bad week. It's okay.
No, but look at you trying to take care of me. I played basketball on Tuesday and I shot 0-for-6 and I've been in a bad, it's now Friday and I've been in a horrific mood. I've been treating people in my life worse because I'm so mad about how I played basketball. And now I'm talking to someone on the phone. We're like, oh yeah, that sucks that you went 0-for-6 from 3, dude. Guess what though? I was married for 10 years to someone.
I went 0-for-12.
How did you?
I played basketball the other day and I never make a shot. Never.
How did you? I'm in the middle of singing. You jump in with this killer punchline. I'm 0-for-12. You make me feel better by making it clear you're worse at basketball. You're a miracle. I am overwhelmed by your level of grace. I am overwhelmed by your strength and your level of grace. It is. I will never forget this. I will never forget that I got to have this conversation ever.
Het is een wonderbaarlijk moment, hè? Enfin, ja, dus, jouw Amerikaans is heel goed, hè? En ja. Het is over de telefoon, dus het is een beetje ingewikkeld.
Ja, dus de vrouw zit al op dat moment een half uur te vertellen over wat een invloed heel dat verhaal van haar man heeft gehad op haar gezin, op hoe ze zich voelt tegenover haar zoon, op hoe ze in het leven staat. Heel zwaar verhaal. Op dat moment...
Begint jij een beetje te zeuren over, ik voel mij ook niet zo geweldig goed.
Ja, hij voelt zich daar slecht over ook wel. Hij zegt, ja, ik ben al slecht gezien wanneer ik een slechte basketbalmatch speel. Waarop zij dan zegt, ah, maar mijn basketbalmatch was eigenlijk nog slechter. En zij gaat eigenlijk hem beter doen voelen. Wat een absurde situatie wordt, want zij heeft zo'n dingen meegemaakt. En ja, ja de man gewoon...
Maar dat zegt hij dan ook, hè? Ja. Is dat heel Amerikaans om er heel open in te zijn en ja. Te zeggen van, ja, ik vind jou echt een fantastische mens, je ontroert mij op dit moment, omdat jij mij helpt, terwijl, ja, ik ben slecht in basketbal, wat maakt het ook uit?
Ja. Ja, die openheid, dat is wel heel Amerikaans. Want eigenlijk droom ik ervan om dit ook zelf te kunnen doen. Ja. Van gewoon te bellen met mensen. Wat in België misschien moeilijker is qua anonimiteit, omdat we een klein land zijn. Maar ik vraag me ook af, is het niet gewoon iets Amerikaans dat mensen... ja, gewoon veel willen delen ook wel en daarover willen praten.
Ja.
Het zou een goed experiment zijn misschien.
Is er iets waar je nu wil over praten?
Nee, ça va. Nee, ça va.
Dat zou kunnen. Ja. Over podcast?
Over podcast, daar kan ik nog 3 uur over praten.
Beautiful Anonymous, zo heette deze. Ja, ik zei over podcast, maar je hebt ook iets meegebracht. Gevoelige Mensen heet dat.
Ja.
Dat is niet echt een podcast, hè?
Nee, dat is een cd eigenlijk zelfs. Het is een hoorspel, een eenmalig hoorspel dus, van iets meer dan een uur. Maar wel het allermooiste audio-ding dat ik ooit gehoord heb. Want die verhalen zijn ongelooflijk van alles wat we nu net gehoord hebben.
Ja.
En dat is goed gemaakt.
Allemaal echt gebeurd.
Allemaal echt gebeurd ook.
Ja.
Maar Gevoelige Mensen is fictie en is vormelijk en ook wel qua verhaal, maar en qua sfeer, dat... Ik heb er bijna...
Je wordt er stil van.
Ja, dat gebeurt niet zo vaak.
Het is door Brakelandse Beelding gemaakt in der tijd. Dat is een theatergezelschap in Leuven. Tegenwoordig heette die het Nieuwstedelijk.
Mm-hmm.
En het is als een soort improvisatie in een muzikantenstudio begonnen,
dacht ik.
En gaandeweg is het dan eerst een hoorspel, audio geworden. En uiteindelijk met video en op theater gezet.
Ja, klopt.
Als een echt stuk.
Maar het hoorspel op zich staat ook wel gewoon. Je hoeft niet die voorstelling gezien te hebben... Om dat te snappen of om dat goed te vinden.
Je wordt er meteen ingezogen, al vanaf in het begin.
Dit verhaal begint als volgt. Ik heb een auto. Een kleintje maar wel een auto. Het is midden in de nacht als ik K ga ophalen. Die het moeilijk heeft. En bang is om alleen te zijn. We besluiten een eindje te rijden samen. Daar houdt hij van. Gewoon wat rondrijden. Nergens specifiek naartoe.
Als we plots...
We willen net de autostrade opdraaien.
Te midden de oprit.
Een meisje op de weg zien liggen. Lichaam op de rijbaan. Hoofd op de pechstrook.
Onthoofd. Door een doorlopende witte lijn.
We parkeren de auto dwars over de oprit. Trekken een barrière op.
Leef je nog?
vragen we.
Ja?
Zegt ze. En dat ze best een eindje met ons mee wil rijden.
Waar naartoe?
Vraagt K.
Nergens specifiek naartoe, gewoon het rondrijden.
Ik kijk naar K. Ik zie de tranen in zijn ogen. Eindelijk gebeurt er iets in zijn leven.
Waar gaat dit naartoe? Vraag je je dan af.
Naar de snelweg, ja. Want ze zitten hier in de auto.
Nu zijn ze met drie, hè, want personages worden met letters aangeduid. K en S en...
En A. En dan komt er ook nog een Y bij.
Ja.
Ja, waar gaat dit over en waar gaat dit naartoe?
Het is een roadmovie, hè?
Het is een roadmovie. En het gaat over... mensen vinden en weer kwijtraken en iets vinden en iets zoeken en iets... ja, ook weer die, misschien wel weer die zingeving in waarom leven wij, om het met een zware zin te zeggen.
Ja, en tasten en zoeken.
Ja, en mensen die veel voelen. Want dat zeggen ze ook, ze worden dan een clubje genoemd. Ze noemen zichzelf de gevoelige mensen, want zo heet het stuk ook. En dan vragen ze waarom en dan zeggen ze omdat wij veel voelen.
Ja. Hoe lang duurt de volledige cd?
Een uur.
Een uur,
ja.
En hoe moet je hem best beluisteren?
Hij mag mij komen vragen.
Ik bedoel, in welke omstandigheden?
Omstandigheden? Ja. In de zetel met je ogen toe, denk ik dan. Of ook in de auto heb ik hem ook wel al een paar keer geluisterd. Dat past ook wel. Want de auto en ook weer een dat is misschien raar, ook een tankstation en een hotel bij een autostrade zijn heel belangrijk in dit stuk.
Dat helpt als het ware de roadmovie on the road te gaan beluisteren.
Ja. Dat zou ik doen. Het is voor mij ook de stemmen zijn fantastisch.
Ja, het is geweldige radio.
Mm-hmm.
Ja. Gevoelige mensen. Een van de vele tips van Annelies Moons. Ze staan ook allemaal op de site. Hè. Annelies, ik ben heel blij dat je terug bent.
Ik ben ook echt
en bedankt voor de tips.
Bij.